D'accord. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Gemeente, zingen we uit deze psalm. Psalm 116, vers 1 en vers 11. En de kinderen kennen in ieder geval het eerste vers. Gemeente, in deze bijzondere dienst, deze voorbereidingsdienst, willen we zowel luisteren naar de hoofdsom van de wet als ook ons geloof belijden met de woorden uit zondag 30 van onze catechismus vraag en antwoord 81. En we zingen daarna uit psalm 130 vers 2 en 4. Als de Heer in het recht wil treden, dan kunnen we voor hem niet bestaan. Maar, zegt de dichter dan, daar is vergeving. 130 vers 2 en vers 4. De Heer Jezus zei, samenvattend de wet, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En beleiden we ook met de woorden van zondag 30 in ons hart. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. We zullen bidden. Getrouwe Heere, wat bent u goed. Heere, ondanks alles wat er speelt. En Heere, u weet ervan. Opnieuw beperkingen. Ach Heere, wereldwijd. Een epidemie. Een pandemie. En toch gaat u nog door. Hier ook met uw gemeente bijeen te roepen, te verzamelen. Hier, en u geeft ook de middelen om waar we met minder aanwezigen hier kunnen zijn, toch verbonden te zijn met uw eigen woord. Uw naam zij hartelijk gedankt, geloofd en geprezen. U, de God van hemel en van aarde, de schepper die nog steeds ook de onderhouder is. En daar danken we u voor en geef dat we daarop mogen zien. Heer, u staat erboven, wat er ook gebeurt. En dat zijn roepstemmen van u om ons te bekeren. En Heer, geef dat ze gehoord worden. En Heer, we bidden u als we vanmorgen hier, en wij danken dat ook wereldwijd dat mag plaatsvinden, bijeen zijn rondom uw woord. Wilt u in ons midden zijn. Met alle kracht, in alle heerlijkheid, in alle majesteit. En Heere, wilt u ons maar bedienen. En dat hebben we nodig. Dat we van boven bediend worden. Heere, zowel in de verkondiging van uw woord, als in het luisteren. Dat we woorden ontvangen om door te geven als dienaar van u. En Heere, geef maar dat we ze in rijkdom, in de kracht van uw geest ook mogen ontvangen en mogen doorgeven. En Heer, wilt u erin meekomen. Zo dat ze ons hart raken. Voor het eerst of opnieuw. Heer, u weet precies wat we nodig hebben. U kent ons. Helemaal. En u weet van al die dingen die er misschien ontbreken. Waar het allemaal tekort is bij ons vandaan. Waar en misschien nog zoveel tussen u en ons instaat. U weet van al die ongerechtigheden die er kunnen zijn. En Heer, als we op onszelf zien, dan kan het nooit wat betreft het aangaan aan uw tafel. Heer, bij ons is altijd onwaardigheid vanuit onszelf. Maar daar is vergeving. Wat een woorden. En die mochten we zingen. Bij u is vergeving altijd geweest en die zal er altijd zijn. Heb dank voor zoveel genade, genade voor schuld, waar wij het niet verdienen, dat u met uw rijkdom, uw genade, ons tegemoet komt. Ook vanuit het evangelie wat vanmorgen naar ons toe komt. Heere, wij bidden, geef dat het zo in de kracht van uw geest, betoning van geest en kracht zoals uw woord dat noemt, mag zijn. Heere, dat uw gemeente gebouwd mag worden, verdiept mag worden, uitgebreid mag worden. En waar we vermaning nodig hebben, Heere, dat het erin mag zitten en dat we mag getrokken worden naar uw Koning Jezus om u over te houden. En zo ons te mogen verheugen in uw zaligheid. En geef ook Heere dat er het hartelijke verlangen mag zijn om ons leven te verbeteren. Heere, om steeds ook heiliger te leven voor u. Opdat u maar aan uw eer komt in onze woorden, in onze levenswandel. Ja Heere, ook in ons werk, in al die dingen, ook in het gezin, op school, waar dan ook. Onze verwachting is van u. Heer, en wij bidden u, wilt u vergeven alles wat niet goed is? Wilt u er genadig verzoening over doen? En we mogen toch weten vanuit uw eigen woord dat waar we onze zonden belijden en ze laten, we barmhartigheid mogen verkrijgen. Uw naam zij gedankt. We bidden voor een ieder die een roeping in deze dienst heeft, vanuit het bestuur. Heren, en bedenken ook aan de broeder die het orgel bespeelt. Geef ook hem alles wat nodig is, opdat het mag zijn tot de lof en de glorie van u. Heer, wij bidden voor Koster, voor degene die de techniek bedienen. Ja, Heere, mag uw woord zo zijn voortgang hebben, hier, thuis en wereldwijd. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u uit de Bijbel, uit Genesis 3, vers 1 tot en met 15. Genesis 3, vers 1 tot en met 15. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, terwijl ik de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, aanraken, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij zult de dood niet sterven. Maar God weet, dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren, en ze hechtten vijgenboombladeren samen en maakten voor zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof. En ik vreesde, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet zou eten? Toen zei Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven. En ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot die slang, omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Gemeente, tot zover de schriftlezing. We willen stilstaan vanmorgen bij de eerste adventstekst. Het is vandaag eerste adventszondag. Genesis 3 vers 15, en ik weet dat het voor kinderen op zondagschool ook al vaak een tekst is die als eerste geleerd wordt. We lezen hem nog een keer. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek de grootste reddingsoperatie. De grootste reddingsoperatie. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen. Een adventspsalm, psalm 98, daarvan vers 1 en 2. De Heere die gedacht heeft aan zijn genade, aan zijn beloften. Gemeente, we zingen na het amen van de preek zonder verdere aankondiging Psalm 68, het 11e vers. 68, vers 11. Gemeente, opnieuw verscherpte coronamaatregelen. Een verkapte lockdown. Een nieuwe coronavariant, Omicron. En dan kan het zomaar lijken dat God uiteindelijk aan het langste eind trekt. Waarom komt er geen uitkomst? Ook als je het wereldnieuws bekijkt, je zou er somber van worden en hoeveel mensen worden ook niet angstig, ook vanuit alles wat over hen heen komt en alles wat ze horen en alles wat ze via internet opzoeken. Ook als je denkt aan Jemen, Afghanistan, Eritrea, Wit-Rusland. Al die bootvluchtelingen, ook al diegenen die verdronken zijn afgelopen week in het kanaal, wie zou niet wenen? En dan Genesis 3, vers 15. En dan denk je, ja, zo uitzichtloos als het daar lijkt in Genesis 3, zegt dat ook niet iets over onze tijd. Uitzichtloos tot en met. Zo lijkt het althans. En wat leert ons vanmorgen dan onze tekst? Het kan niet zo uitzichtloos zijn. Of God weet er raad mee. En God staat erboven en hij kan zomaar komen met zijn reddingsplan, met uitkomsten. Gemeente, onze tekst is de alleroudste, de allereerste adventstekst en daarom wordt die ook wel genoemd het voorspel van het evangelie. En ja, dat zien we eigenlijk ook heel duidelijk in onze tekst, want wat is een voorspel? Wat doet een organist, ook als ik vanmorgen zo even naar boven kijk, broeder Maurits achter het orgel, wat doet nou een organist als die een voorspel speelt? Wel, in dat voorspel, daar werkt die heen naar de melodie van het vers dat we gaan spelen. En die melodie moet op de een of andere manier al terugkomen. Je ziet dat daar zo heen gewerkt wordt in dat voorspel. En dat zien we ook in onze tekst. Het is eigenlijk een voorspel op het kerstevangelie. Maar het voorspel is nog wel vaag. Het is ook wat onheilspellend. En je moet wel heel goed luisteren, wil je daar toch iets van het kerstevangelie in horen en verstaan. Want in dit voorspel krijg je nog niet echt het zicht op zeg maar het aangezicht van de Heer Jezus, vol van genade en waarheid, maar toch. Twee dingen vooral die we wel te zien krijgen van Jezus, van de Messias die komen gaat, dat is in de eerste plaats zijn heel, de achterkant van zijn voet, daar krijgen we het zicht op, nog niet op zijn aangezicht, maar wel op zijn voet. Dat is het eerste, en die voet, hoe ziet die eruit? Die is verwond, verbrijzeld, die bloedt. Maar gelukkig, daar stopt het voorspel niet. Maar ik zei, het voorspel is eigenlijk ook een beetje, ja, onheilspellend. Want als je goed luistert naar dat voorspel, en voorspelen zijn soms ook best wel ingewikkeld, waar je heel goed naar moet luisteren, dan hoor je door de tonen heen het brullen van een leeuw. En dat is al het brullen van de leeuw uit de stam van Juda, zoals in Openbaring 5 de Heer Jezus wordt genoemd. En ja, iets daarvan laat dat voorspel horen en dan merk je gewoon, het gaat uitlopen op een zware strijd. Maar, strijd van een leeuw. En een leeuw is een dier dat, ja, sterk is. En in de regel de overwinning behaalt. Maar het moet door een zware strijd heen. En dan denk je, kan dat dan? Adventstekst? Strijd? Kerst? Kerst heeft toch te maken met vrede op aarde en met romantiek en zo. Ja, maar voor de werkelijke vrede doorbreekt, moet er eerst strijd worden gestreden. Want er is iets vreselijks gebeurd. De mens heeft het namelijk op een akkoordje gegooid met Satan. Had geluisterd naar Satan. En Satan, wie is dat? Jongens en meisjes, wie is nou Satan, hè? In het boek Openbaring wordt Satan de oude slang genoemd. Dus je ziet eigenlijk al een lijn lopen in de Bijbel van Satan naar een slang. En de Satan is erop uit altijd weer om Gods werk te verzieken, in de war te sturen, te verstoren. In Johannes 8 wordt hij de vader genoemd van de leugen. De leugengeest is het. De oerleugenaar. En die moet worden verslagen. En dat is, ja, die rauwe kreet die daar in dat voorspel naar het Adventsevangelie doorklinkt. Gemeente, kerst heeft niet alleen maar met romantiek te maken. Echt niet. Het heeft volop ook met strijd te maken. Want wij, ik zei al, er was iets vreselijks gebeurd. Wij hadden gegeten tegen het gebod van God in van de verboden boom, van de boom van kennis van goed en kwaad. En kennis van goed en kwaad. Wel, de mens, Adam en Eva, die hadden volop kennis aan het goede. Volmaakt. Dus daarom hoefden ze van die boom niet te eten. Zij wisten en beleefden van dag tot dag in de hof wat goed was. Maar toen ze gingen eten van die boom van kennis van goed en kwaad, kwamen ze er ook achter wat het kwade was. En dat zouden ze aan de lijve ondervinden. En dat was voor hen helemaal niet, want daar wisten ze totaal niets van. En dan zie je, zodra ze kennis krijgen aan het kwaad, dat ook de vervreemding optreedt. De vervreemding tussen elkaar, want ineens generen ze zich voor elkaar. Ze schamen zich voor elkaar, want ze zijn naakt. En er ontstaat vervreemding ten opzichte van de Heere God zelf. En dan weten ze niks anders te doen dan vanuit een stuk angst zich maar voor God te verbergen. En God had hen ook gezegd, als je van die boom eet, dan zul je de dood sterven. Maar sterven, ze hadden natuurlijk geen idee. Wat is sterven? In het paradijs, waar alles leefde, waar de boom des levens was. Wat is dan sterven? Ze wisten niet wat hen boven het hoofd hing. Gemeente, dat onheilspellende. Adam en Eva die zich verbergen voor God. Dat is de achtergrond van de tekst. De dood die hen aanstaart. En ineens dat ze erachter komen, er is een wereld van kwaad. Er is een wereld van het onbekende. En ze weten niks anders te doen dan zich te verbergen. En gemeente, dan denk ik even aan het avondmaal. Wat kan ook ons leven beheerst worden door de zonde? En een stuk angst voor de dreigende God. Schuld, schuld, schuld. En als je dan op jezelf ziet, dan wil je eigenlijk niks anders dan je maar verbergen voor God. En dan ligt de verleiding op de loer. Om ook in een week als deze, een week van voorbereiding, en ook zondagmorgen of zondagavond ons maar te verbergen voor God. En maar thuis te blijven. En dan heb je natuurlijk nog een hele goede reden ook, want het is corona. Maar eigenlijk doe je niet anders dan je verbergen voor God. Terwijl Hij roept en lokt en nodigt. En gemeente, wat is het bijzondere? Te midden van de straf die verdiend is, komt de Heere met zijn reddingsplan. De grootste reddingsoperatie van de wereldgeschiedenis. En zeker, Adam en Eva hebben straf verdiend. Maar voordat die straf bekend wordt gemaakt, komt God eerst met de belofte. Dat is heel apart. Zo doen wij het in de regel met onze kinderen niet. Hè? Als, 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 als onze kinderen wat gedaan hebben wat absoluut niet kan, en ze hebben absoluut straf verdiend, dan geven we die straf ook. En dan gaan we niet eerst naar ze toe en dan zeggen we niet eerst, Jan, Pieter, luister, joh, je hebt iets verkeerds gedaan, maar weet je, het komt allemaal goed hoor, en dan ga je zometeen wel straffen, maar ik kom eerst met allerlei mooie dingen naar jou. Nee, dat doen wij niet. En God doet het wel. Voordat hij straft, komt hij eerst met zijn machtige belofte, dat eenmaal alles weer goed komt. En geldt dat ook voor de slang? Komt God ook eerst naar de slang toe met een belofte? Nee, voor hem staat bij voorbaat het vonnis vast. Vanwege zijn satanische misleiding. En hij krijgt meteen te horen de doodstraf. Ondanks het feit dat hij heel oud zal worden, zal uiteindelijk zijn kop worden vermorzeld. Zijn kop gaat eraan. Gemeente, wat opvalt, en dat valt echt op, dat deze eerste adventsbelofte niet gesproken wordt tegen een mens, tegen Adam en Eva, maar tegen een dier, een beest. En wat voor beest? Een slang. De Heere God, dat is heel apart, zijn eerste adventsboodschap, oudste adventsevangelie, wordt gesproken tot een slang. Maar voor de slang heeft het geen evangelie, is het geen belofte, maar is het oordeel. En die slang, jongens en meisjes, wie is dat nou? En ja, wij weten dat in de regel direct. En wij maken in de regel direct de link van slang naar Satan. Alleen als je dan, en dat viel mij op, als je dan bij de reformatoren gaat kijken, bij bijvoorbeeld Luther en Calvijn, dan maken zij niet direct dat sprongetje. Wij doen dat wel, maar Luther zegt bijvoorbeeld, nee, de vloek van God die over die slang komt, die komt ook over echte slangen. Want, zegt Luther, slangen hadden in het paradijs poten, maar vanwege, ja, de zonde, dat toch de Satan door middel van die slang sprak, moesten ze op dat moment, ja, zonder poten verder, en moesten ze door het stof kruipen, en dat stof, dat ademen ze dan in, en daar bijten ze in, dat is hun straf. En, zegt Calvijn, want let eens op een slang, de vloek rust op zo'n slang, want, zegt Calvijn, waar zie je dat nou aan? Als er ineens een slang voor je opdoemt, dan schrik je. Dat is vanwege die vloek. Daarom zijn wij bang voor slangen. Maar wij maken natuurlijk wel ook de link naar Satan. Want Satan had gebruik gemaakt van een slang. En eigenlijk is de slang hier in Genesis 3 de personificatie van Satan. Hè. Hij wordt ook in het boek Openbaring de oude slang genoemd. En Satan wordt daar de oude slang genoemd. En zo verwijst dat naar Genesis 3. En wat zegt de Heere dan precies tegen de slang? Dat hij vijandschap teweeg gaat brengen. Vijandschap tussen die vrouw, Eva, en Adam natuurlijk ook. En tussen de slang. Dat zegt hij eerst. En dan zegt hij er ook nog bij, ja, maar ook het zaad, het nageslacht van Eva en het nageslacht van de slang. Daar komt een geweldige vijandschap tussen. Tussen die twee partijen. Gewoon oorlog. Tussen mens en Satan. En waarom dan? Wel omdat de mens dikke maatjes was geworden met Satan. Zo erg dat we precies deden wat Satan wilde. En gemeente, is dat ook niet een stukje huiver vaak rond het avondmaal? Dat we ergens, ja, toch iets te dikke maatjes worden met Satan. Dat we te veel luisteren naar Satan. En dat we hier eens weer een keer toegeven en daar eens weer en daar eens weer wat over de schreef gaan. Enzovoort, enzovoort. En dan hebben we allemaal goede voornemens. Na het avondmaal en we zullen dit en we zullen dat. En al die goede voornemens. Er komt soms zo weinig van terecht. Ook van de heiliging van ons leven. En is het dan de bedoeling dat we afblijven? Of hebben we dan niet juist, juist des te meer het avondmaal nodig om bemoedigd te worden in die strijd. Om heiliger te leven en meer te leven vanuit die vijandschap met Satan. Om het niet op akkoordjes te gooien. En gemeente, wat is nou het mooie van de tekst, vooral degenen die zoveel last van Satan hebben. Ach, moeten wij nou zelf iedere keer die vijandschap aanwakkeren? Nee, dat doet God zelf. Ik zal, dat zegt de grote, ik zal zijn. Ik zal vijandschap zetten, teweeg brengen. Tussen jouw slang en die vrouw. God zegt het eerst tegen die slang. Tussen u, jou en deze vrouw. Ik zal. Gemeente, prachtig woorden van de grote, ik zal zijn. Hij doet het. Omdat wij die vijandschap nooit, Eva, hoe zou ze ooit die vijandschap hebben kunnen aanwakkeren? Ze was zo in de ban geraakt van Satan. Nee, gemeente, zo is nou de Heer. En als je nou te vast zit aan Satan, beleid het hem. En vraag dan ook maar, Heer, maak me meer en meer los daarvan. Bevrijd me daarvan. Dat ik niet in zijn web iedere keer terechtkomt, in zijn klauwen. Maak mij los daarvan. En gemeente, gelukkig gebeurt dat nog steeds. En er zijn zoveel prachtige voorbeelden over jonge mensen. En hopelijk horen u en jullie die ook prachtige verhalen van jonge mensen die gaan inzien. Ja, maar dat is het niet. Satan belooft wel heel veel. Maar het is klatergoud en je komt bedrogen uit. En die kracht ontvangen om daartegen in te gaan en zich daarvan los te wrikken. Misschien denkt iemand, er moet het echt zover komen. Dat er vijandschap komt tussen ons en tussen Satan. Is dat niet een beetje te ens ook? Kun je ergens toch ook niet een beetje gewoon ook Satan aan de hand houden? Dat is wel nodig. Want wie een vriend van God wil zijn, die wordt vanzelf een vijand van Satan. Wij kunnen niet twee heren dienen. Weet u wat Jacobus zegt in zijn brief? Dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God. En vriendschap met Satan is ook vijandschap met God. En ik weet dat er mensen zijn, ik weet niet of ze hier zijn, maar ik heb er heel wat ontmoet in mijn leven, die dan aangeven, ja, maar we zijn sterk hoor. Laat ons maar. Wij staan ons mannetje wel. Nou, laten we niet de kracht en de listen, de tactieken van Satan onderschatten. En gemeente, als we dan nog even letten op die vijandschap tussen Eva en de slang, is dat ook voor Eva werkelijkheid geworden? Absoluut. En ook voor Adam. Wat een harmonie hadden ze gehad in het paradijs in de hof. Het was in alle opzichten helemaal goed. En buiten het paradijs, pijn en rouw en verdriet. Je moet je voorstellen, je hebt twee kinderen, twee jongens. En dan maakt de een de ander dood. Dat kun je toch niet voorstellen? Dan kun je toch als ouders eigenlijk gewoon niet verder leven. Wat een pijn. Als je twee kinderen hebt. En die jongste, de zwakste, wordt gedood door de oudste. Het werk van Satan buiten het paradijs. Gemeente, reken maar dat Satan hen influisterde dat er van Gods mooie belofte ook helemaal niks terecht kwam. Natuurlijk. Zijn invloed ging heus wel door. En gemeente, als we dan nog even letten op onze tekst, dan zien we dat het niet alleen gaat over vijandschap tussen Eva en de slang en Adam en de slang, de mens en de slang, maar dat het ook altijd door blijft gaan. Niet alleen bij die eerste mensen, maar ook bij hun nageslacht. Alle eeuwen door. En ja, dan heb je die twee groepen tegenover elkaar. Het nageslacht van Adam en Eva. En het nageslacht van de slang. Maar wat moeten we daar nou onder verstaan? Dat nageslacht van de slang. Wie is dat dan? Je zou kunnen zeggen dat zijn alle demonen bij elkaar. Heel dat rijk van Satan. Al die gevallen engelen. En al die demonen die bij dat rijk horen. Is dat alles? Is dat het nageslacht van Satan? Ja, maar er is veel meer. Want daar horen ook alle onderdanen van Satan bij. Al degenen die Satan toebehoren. Dat is de ene groep. En die andere groep dan, hè? Het nageslacht van Eva, van de vrouw. Wie zijn dat dan? Ach, er is heel veel over getheologiseerd. Maar laat ik het eenvoudig houden. Het zijn alle kinderen van God. Van alle tijden en van alle plaatsen. De kinderen van het koninkrijk. Allen die in Christus zijn uit Israël en de volkeren. Als je kijkt bijvoorbeeld in de HSV, dan zien we iets aparts. Daar zien we, in de Statenvertaling wordt het woord zaad gebruikt. Staat met een kleine letter, tenminste in mijn Bijbel. In de HSV wordt het woord nageslag gebruikt en daar staat het met een hoofdletter. En dan denk je, waarom hebben ze dat gedaan? Daar zit natuurlijk iets achter. Ze zetten dat natuurlijk niet zomaar met een hoofdletter. Daar zit natuurlijk de gedachte achter dat er een heel bijzonder iemand uit dat nageslacht voortkomt. En wie is dat? Dat is nou Christus. Bij het nageslacht van de vrouw hoort in het bijzonder de Heer Jezus. In Galaten 4 zegt Paulus het ook dat hij geworden is, geboren is uit een vrouw. En de vijandschap tussen Satan en de Heer Jezus zal een strijd worden op leven en dood. Op Golgotha. Jongelui, wat denk je? Is nou altijd makkelijk om die twee groepen te onderscheiden? Nee. Nageslacht van Satan, nageslacht van de vrouw. Het is niet altijd even makkelijk. Het is niet altijd met een schaartje te knippen. Want, jongens en meisjes, even, neem ik je even mee naar Johannes 8. Hè? Daar heeft de Heer Jezus over de godsdienstige leiders. De leiders van Israël. Farizeeën en zo. Schriftgeleerden. En die zo keurig staan te bidden op de hoeken van de straten. En die zich ophouden bij de synagogen, de leraars van de wet en zo. En ja, bij welke groep zouden die nou horen? En dan denk je natuurlijk, die horen bij dat nageslacht van die vrouw. De kinderen van het koninkrijk. Wat zegt de Heer Jezus dan in Johannes 8? Jullie zijn uit jullie vader de duivel. En dan schrik je. Dat kan dus. Dat je je ophoudt en een voorname plaats bekleedt in de kerk van Christus. En toen de synagoge, kerk van God, zeg maar. Dat je daar een plaats bekleedt, dat je daar een ambt hebt en dat Jezus toch zegt, jullie zijn het nageslacht van de duivel, van Satan. Dat is heel, heel chockerend. Als je weggezet wordt als nageslacht van Satan. Gemeente, dat betekent dat het heel nauw luistert. Het kan heel dichtbij komen. Ten diepste zijn het alle tijden door twee groepen geweest die, ja, de wereld bevolken. En dat zie je al beginnen bij de tweedeling Kain en Abel. En je ziet het later Esau en Jacob. En dat gaat steeds maar door. En nog steeds staan die twee groepen tegenover elkaar. En in onze tijd ook. De Heer Jezus zei, omdat jullie niet van de wereld zijn, daarom haat de wereld jullie. Dus dan zie je weer die twee groepen. Gods kinderen tegenover de wereld. En laten we het maar niet op een akkoordje gooien met de wereld. God zelf heeft die vijandschap ingesteld. En gemeente, wees nou eens eerlijk, hè. Als we het op een akkoordje gooien met Satan. Hè? En als we ons begeven op het terrein van Satan. Ben je dan in je element? En geniet je daar dan echt ten volle van? Of voel je ergens toch van binnen, ja, maar ik hoor hier helemaal niet. Hier hoor ik niet. Hier word ik niet gelukkig. Dat stemmetje van binnen ook. En dat lege gevoel wat je toch ergens moet hebben. Dat je toch ook een stukje pijn ervaart. Breek er mee. De gemeente, die vijandschap, hè, waar onze tekst het over heeft, wanneer bereikt die haar hoogtepunt? Op Golgotha. Bij Christus zelf. Het spitst zich toe op de strijd tussen Christus en Satan, de zoon van het verderf tegenover de zoon van God. Gemeente, het nageslacht, het zaad met een hoofdletter, wordt de grootste tegenstander van Satan. En het loopt uit op een strijd tussen op leven en dood. En eigenlijk is die strijd er al heel snel. Als Jezus nog maar net geboren is, dan begint het al. Want dan probeert Satan hem in zijn greep te krijgen door hem te laten verdrinken. Door hem te laten omkomen. Door hem te laten doden, bedoel ik. Kindertjes. Jonge kinderen. Hè, die de dood moesten sterven. Op last van het bevel. Meteen was de klauw van de draak er. Die oude slang. Om hem weg te rukken. En dan zie je het kind ontwijkt naar Egypte. En dan later meteen na zijn doop in de woestijn, 40 dagen, moet je voorstellen, 40 dagen en 40 nachten. Verzocht in de woestijn door Satan. En dan die vreselijke strijd op Golgotha. Daar loopt het op uit. En daar lijkt het dat Satan het gaat winnen. Jezus sterft. En Jezus wordt begraven. En zie je wel, de overwinning is aan hem. En toch, het graf houdt hem niet. En hij staat op. En dan, het staat niet precies beschreven hoe, maar Satan heeft op de een of andere manier toch nog een poging gedaan om hem in zijn macht te krijgen. En wat staat er dan? Dat het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon, hemelvaart, op tijd, voordat Satan hem nog een keer in zijn klauwen krijgt, weggerukt tot God en zijn troon, Openbaring 12. En gemeente, nu even naar onszelf. Hoe is het nou in u en jou, mijn leven, die strijd met Satan? Zijn we misschien toch wat te nauw met Satan verbonden? Dat kan zomaar. En wat doet hij? Vanmorgen, vanuit het evangelie, komt hij naar ons toe. Vanuit dit adventsevangelie. En dan, ja, dan probeert hij ons daar weg te halen. En hij lokt en hij duwt een klein beetje, heel zachtjes. Van kom nou, kom nou. Hij duwt ons naar Christus. Daar moeten we zijn. Dat is waar deze tekst volop van spreekt. Bij hem. Hij is overwinnaar. En in hem zijn wij meer dan overwinnaar. En gemeente, wat een vrijheid geeft het. Als we van Satan worden losgeweekt en overgeplaatst worden in het koninkrijk van de hemelse Vader. Dan zijn we echt meer dan overwinnaars. En een leven met Satan is een gebonden leven, een slavenleven. Terwijl een leven met Christus een bevrijd leven is. En hoe kan dat dan? Omdat Christus Satan heeft verslagen. En dat wordt hier in Genesis 3 al beloofd. En zoveel eeuwen later wordt het werkelijkheid op Golgotha. En dan wordt de kop van Satan vermorzeld. En in gedachten zie je het voor je. Het staat niet precies beschreven wat er gebeurt dan op Golgotha. Een geweldige strijd is dat geweest. Heel dat helse rijk wat erin meekomt. Met al die duisternis. Rondom Golgotha. Een strijd op leven en dood. En ja, we moeten het ons zo voorstellen dat op een gegeven moment toch Christus zijn voet gezet heeft op Satan. En hem zo tegen de grond heeft gewerkt. En zo zijn kop heeft vermorzeld. Maar dat die slang, die Satan, die oude slang, terugbeet. En de hiel van Christus verwond heeft. Verbrijzeld staat er. En ja, dit is wel de felste strijd van de hele geschiedenis der mensheid. En zo zie je, ja, onze tekst is niet alleen adventstekst, onze tekst is ook lijdenstijd. Tekst. Het verwijst naar Jezus, die komt. Nageslacht van de vrouw. Hij wordt hier al aangekondigd, maar het is ook lijdenstekst. Want het gaat hier al over zijn strijd op Golgotha. Op de hoofdschedelplaats. En wat zingt Psalm 68 dan? Dat daar zijn harige schedel zal worden vermorzeld. En dat doet Christus. En gemeente, dan zie je mijn gedachten gaan, Christus. En die heeft het avondmaal gevierd. Met zijn vrienden. En dan zie je hem door de donkere nacht gaan. Al zingend. Door het Kidrondal. Naar het hof van Gethsemane. En zo verder. En die aanvallen van Satan, u die de tempel van God afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de zoon van God bent, kom dan af van dat kruis. Anderen heeft hij verlost en zichzelf kan hij niet verlossen. En gemeente, wat doet hier Jezus in het vels van zijn strijd? Ja, dan overwint hij Satan. Zijn kop wordt vermorzeld. Alleen als je bij een slang, ik heb er weinig verstand van, maar als je bij een slang een kop vermorzelt, dan kronkelt dat lijf nog een tijd door en met die staart kan die slang dan nog danige klappen uitdelen. Wel, bij Satan is dat iets wat wel heel lang duurt. En met zijn staart deelt hij nog steeds zeer rake klappen uit. Maar uiteindelijk gaat hij dood. Dat lezen we in Openbaring 20. Daar wordt hij geworpen in de pool van vuur en zulfer. En dan wordt hij gepijnigd dag en nacht in alle eeuwigheid. En gemeente, dan blijft alleen nog dat laatste zinnetje over. Waar de Heere zegt. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat wordt tegen Satan gezegd. En ik zei al, Christus verzenen, dat betekent de hiel. Christus hiel. Het wordt tegen Satan gezegd. Satan zal de hiel van dat vrouwenzaad, Christus, vermorzelen, verwonden. Maar het wordt ook tegen het overige nageslacht van de vrouw gezegd. tegen al Gods kinderen. En dan denk je, zijn wij ook geraakt aan onze hiel als we bij Christus horen? Op de een of andere manier wel. Denk eens aan Jacob. In gedachten zie ik hem gaan over de aarde. Strompelend, hinkend. Hij was door de Heer zelf aangeraakt. Is dat niet vaak de gang van Gods kinderen? We komen er geen van allen zonder kleerscheuren af. Waar we kruisdrager worden, achter de grote kruisdrager aan, dan worden we op de een of andere manier ook zelf kruisdrager, achter Jezus aan. En dan worden we, om met Paulus te spreken, één plant met hem. In de gelijkmaking van zijn lijden, in de gelijkmaking van zijn dood, maar ook in de gelijkmaking van zijn leven, zijn opstanding. Ook in de gelijkmaking van zijn wonden die hij oploopt. En gemeente, één ding mag vanavond, vanmorgen duidelijk zijn. Te midden van de diepe verlorenheid daalde de Heer Jezus af met zijn machtige adventsevangelie. Toen alles was gebeurd en alles was verzondigd. En nergens meer uitkomst was. En wat zegt de grote ik zal zijn dan? Ik zal. En wat zegt de zoon dan? Ik kom. Ik las bij Noordman zo mooi. Vanuit zijn barmhartigheid en genade. Zijn medelijden met onze zwakheden. Zijn vergeving en vertroosting. Is hij toen al begonnen te komen. Toen de zonde kwam. Was het voor de zoon duidelijk. Dan kom ik ook. Mooi verwoord. Licht. Te midden van de donkerheid. Ook in onze donkere tijd. Gemeente, de zonde, de Satan, de gebrokenheid, de verwarring, de angst. Hebben niet het laatste woord. Aan het begin van de gebrokenheid. Wordt ons al aangezegd. Hij is overwinnaar. In de strijd. En hij geeft al de zijne. De zegen, de overwinningszegen. En laten we in deze verwarde tijd, waar zoveel stemmen klinken, dit maar steeds voor ogen houden. Hij is overwinnaar, ondanks alles. En in hem zijn we meer dan overwinnaar. En in gedachten zie ik iemand in strijd verwikkeld. Iemand die denkt, ja maar de tafel. De tafel van de Heer. Zou er zo graag aanzitten. Ja, ik ga wel strompelend mijn weg. Maar wat stelt mijn christenleven allemaal voor? Wat breng ik ervan terecht? Gemeente, waar we de wonden van Satan meedragen, kennen we ook iets toch van de strijd met hem. De vijandschap met hem, ja toch. En dan delen we toch ergens ook. In de wonden van Christus. En nodigt hij juist niet degene die die strijd kennen. En vanuit die strijd hun weg gaan. Aan zijn tafel. Om daar bemoedigd te worden. En van kracht tot kracht. In hem. Steeds voor te gaan. Totdat we eenmaal verschijnen. Voor God in Sion. Gemeente, daar loopt het op uit. Dan zie je in gedachten. Die machtige scharen, ontelbaar, als de sterren aan de hemel en het zand aan de oever van de zee. Niemand kan hen tellen. En waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking, de strijd met Satan. En vooral vanuit de verdrukking van die oude slang. En kijk dan eens goed, die littekens, waar zijn ze? Ze zijn weg. En de tranen, waar zijn ze? Ze zijn opgedroogd, afgewist. En dat hinken vanwege die vermorzelde hiel? Nee, dat zie je helemaal niet terug. Ze huppelen van zielenvreugd. En als je dan verder kijkt, dan zie je dat het bruiloftsmaal staat aangericht. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En dan klinkt de nodiging. Met de woorden, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het lam. Want het avondmaal des Heren, het avondmaal, het grote maal, is aangebroken. En ons avondmaal mag daar een voorsmaak van zijn. En jongens en meisjes, dan zie ik tenslotte nog één ding. Het verre gezicht vanuit Jesaja 11. Een klein kind. En het speelt bij het hol van een adder. En dan denk je, oei kind, kijk uit. En wat doet dat kind? Het steekt zijn handje zomaar in dat hol. En dan zie je die kleine addertjes. Ja. Hun kopjes omhoog. En ze bijten niet. Niemand. En kijk daar eens. Een ander kind. Zijn handje steekt hij uit in het hol van de basilisk. Nou, dat is een hele giftige slang. Maar komt er gif uit zijn bek? Nee. Allemaal weg. Men zal nergens leed doen of verderven op heel Gods heilige berg. Want alles zal door de vrede bloeien. Dankzij onze inzet, onze inspanningen, onze pogingen. Wel nee, dankzij hem die kwam om de werken van Satan te verbreken. De overwinnaar in de strijd. Want gemeente, gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, die harige schedel vellen. Amen. Gemeente, dan lezen we nu het eerste deel van het formulier om het heilige avondmaal te vieren. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons de heilige apostel beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor alle dingen nodig dat we ten eerste ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenk in ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij zo'n gestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem als een zonde, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonde betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, en die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf en Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheden in onszelf bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeren als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Gemeente, dan gaan we danken en ook voorbeden doen. En ik ben nog de afkondigingen vergeten wat de diensten voor zondag 5 december deovolente betreft. Ik hoop beide diensten om 10:00 en om 6:30 voor te gaan. En in de ochtenddienst is de bediening van het heilig avondmaal. En in de avonddienst is er opnieuw bediening van het avondmaal en ook nabetrachting. Dan de collecte. De eerste collecte is voor de verwarming, de tweede voor de evangelisatie. En zoals u weet kunt u die in de bestemde zakjes bij de uitgang doen. Dan vanmiddag is er om 14:00 zondagschool. En de oefenavonden van het gelegenheidskoor gaan dit jaar niet door vanwege corona. Woensdag 1 december is er bezinningsavond. En daar wil ik u en jullie graag heel hartelijk voor uitnodigen. 8:00. Dan censura morum. Als er vragen zijn daaromtrent, dan kunt u zich melden bij secretaris van het bestuur, broeder Heek, maandagavond tussen 7:30 en 8:00. Vrijdag 3 december is er dan de 12+ en de 16+ club om 7:30 s'avonds. Tot zover deze afkondiging. En wat de voorbeden betreft, we willen bidden voor de heer Van Elteren, die vrijdag vanuit het ziekenhuis mocht terugkeren naar huis. Voor dominee Burger, die voor revalidatie verblijft in verpleeghuis Ronsehof. We willen bidden voor mevrouw Hagen in de Hanepraai. Voor de rouwdragende familie Pronk, die de afgelopen week aan het graf stond. Voor de familie De Haan van de Berg, van wie moeder en schoonmoeder corona heeft. We willen vanmorgen ook hartelijk dank zeggen met echtpaar Keizer Leeuwenkamp. Zij mochten gisteren met hun kinderen gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. We willen ook danken met de familie Bot Bremmer met de geboorte van hun zoon David Cornelis, roepnaam David. Hij is geboren woensdag 24 november en is het broertje van Bram en Maud en Jack. Laat ons danken en bidden. Heren, mogen we u danken. Danken voor uw adventsbelofte. Wat een evangelie. In die alleroudste, allereerste adventsbelofte. Advents evangelie. dwars door de strijd heen. Heer, het zet ons wel op scherp, om het toch niet op een akkoordje te gooien met Satan of met de wereld. Hoe bijzonder dat u ingreep met de grootste reddingsoperatie der wereld in die grote nood, in die grote verlorenheid, in de diepste wereldcrisis. Heer, we zijn opnieuw in crisistijden beland, wereldwijd. U weet ervan, ook door eigen schuld, ook door onze hoogmoed. Heer, wij dachten dat we het allemaal wel zo ongeveer buiten u om konden. Maar u hebt erin geblazen. En Heer, wilt u ook in deze crisis ons tegemoetkomen met uw reddingsoperatie, uw belofte van uitkomst. Heer, het kan ook zomaar zijn dat we in verband met het avondmaal ons liever zouden verbergen voor u. Heer, dat we voelen wij kunnen voor u niet bestaan en dat het daar voor ons een punt staat. En we ons voelen staan in onze verlorenheid. Heer, en dan maar wegschuilen. Heer, bewaar ons ervoor. Maar bij u is vergeving. Altijd geweest en u roept en lokt door alles heen. Heb dank voor zoveel goedheid, voor zoveel bevrijding, voor zoveel vrijspraak bij u vandaan. Heere, bezoek ons maar met die evangeliebelofte. Heer, wij bidden voor de gemeente, we bidden voor het bestuur, we bidden voor al het werk, ook in verband met alle voorbereidingen, ook voor de kerstavond. Onder jong en oud, Heer, wilt u al dat werk zegenen. Ook alle degenen die in de voorbereidingscommissie zitten, wees nabij. Heer, zo bidden we in het bijzonder voor de zieken. We denken aan broeder van Elteren. Wij danken u dat hij weer thuis mocht komen. En wij danken u ook dat bij hem de dankbaarheid, ook bij zijn vrouw, er vooral mag zijn ten opzichte van u. En dat het ook ervaren mag worden als een groot wonder van u, dat u tot hiertoe alles zo wel hebt gemaakt. En Heere, dan weten we dat hij nog medicatie tegen een nieuwe ontsteking heeft. En Heere, wij bidden, geef dat de operatie toch voldoende mag zijn, zonder dat ze ook zijn prostaat er konden verwijderen. Heere, maar geef dat hij toch opnieuw mag herstellen en zo nog een tijdje gespaard mag blijven voor allen die hem lief zijn. En Heere, dat bidden we ook voor collega Burger in de Ronsehof. U weet hoe hij soms in de put kan zitten. Ach Heere, breek maar veel met uw licht door in zijn leven. Heer, wij bidden, geef hem ook weer nieuwe kracht om weer naar huis te kunnen zegen alle revalidatie die hij daar mag ontvangen. En Heere, zo bidden we ook voor mevrouw Hagen in de Hanepraai, u kent haar. En Heere, u weet ook van haar geestelijke worstelingen af, hoe ze ook worstelt met het ontvangen van dat stukje zekerheid om er ook bij te mogen horen. Ach Heere, breek maar door met uw licht, met uw uitzicht, met uw genade. Heere, zo bidden we voor de familie de Haan van den Berg, nu een moeder en schoonmoeder corona heeft. Wilt u haar bewaren voor hen die haar lief zijn en gedenk bovenal ook in geestelijk opzicht, Heere, dat ze alles van u mag verwachten. Dan bidden we voor heel die familie. Heere, zo bidden we in het bijzonder ook voor de familie Pronk. We hebben afgelopen week met mevrouw Pronk haar kinderen, haar kleinkinderen en we denken ook aan de achterkleinkinderen en de verdere familie. Ach Heer, ook als we denken aan de familie Bal rondom het graf gestaan. Ach Heer, ontfermt u zich over hen allen. En dan bidden we in het bijzonder voor mevrouw Pronk, Heer, en wij danken u dat u haar steeds op hoge leeftijd krachten gaf om weer naar haar man toe te gaan en weer er voor hem te zijn en dat stukje zorg ook te mogen bieden. En we danken u ook voor alles wat in hem mocht worden ontvangen. Heren, wij bidden, gedenk haar in haar gemis en vertroost en bemoedig haar en wees bij haar Dat bidden we ook voor de kinderen, in het bijzonder ook voor de oudste zoon. Maar Heer, als die het ook vaak moeilijk heeft, wees goed en genadig. Ook de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. En Heer, mogen we u dan vanmorgen heel in het bijzonder danken ook voor het echtpaar Keizer Leeuwenkamp. 25 jaar huwelijkstrouw. Huwelijksliefde die u gegeven hebt, Heere, hoe bijzonder. U hebt ze bij elkaar gebracht, Heere, en u hebt het huwelijk rijk mogen zegenen met 3 kinderen. Heere, wees hen met hun kinderen Arjen, Joël en Lois, met allen die daarbij horen, goed en genadig. Heere, ook wat de komende tijd betreft, wilt u uw zegenende handen over hen uitbreiden en tot rijke zegen stellen, daar waar u hen geroepen hebt, in het werk dat ze mogen doen, ook in studie. Heere, omring hen met uw goedheid voor dit leven en vooral ook wat het geestelijke leven, de eeuwige dingen betreft. Heere, zo danken we u vanmorgen voor de geboorte van de kleine David. Hartelijk dank dat u leven gaf en dat u leven spaarde. Uw naam zij geloofd. Heere, wij bidden, mag de kleine David voorspoedig opgroeien. En mag hij gaan delen in het geloof van David, de man Gods in uw woord. Heere, werkt dat, maar al op heel jonge leeftijd. En geeft de ouders volop ook de liefde en ook steeds weer de moed, de kracht om hun kinderen daarin op te voeden en voor te leven. Heere, zegen heel dat gezin. Wilt u hen in alle dingen goed en nabij zijn. Voor en allen, Laurens en Paulien, met hun andere kinderen Bram en Maud en Jack. Heere, zo bidden we om uitkomst ook uit deze coronapandemie. Ook nu er weer een nieuwe variant zich aandiende. Heere, we denken aan de zorg, de ziekenhuizen, allen die daar werken. Misschien wel onder grote vermoeidheid en druk. De IC's. Heer, we denken aan al degenen die geen zorg kunnen krijgen vanwege de vele corona-opnames. En Heer, wij bidden u, bewaar ons volk voor onvrede. En er ook voor dat het heft in eigen hand wordt genomen. En wij bidden voor onze overheid. Geef hen steeds weer wijsheid om de goede maatregelen te mogen nemen in deze lastige tijd. Ach, Heer, wij bidden, wilt u ook een nieuwe regering schenken, waarin het geluid vanuit uw woord toch ook duidelijk mag doorklinken. Heere, zo bidden we voor de nood in de wereld. U kwam te midden van de diepste nood die denkbaar was. Maar er is opnieuw zoveel nood, ook geestelijke nood. O God, wilt u erin afdalen, met uw hulp, met uw bevrijdingsoperaties. Heere, voor u is niets te wonderlijk. Wij verwachten het van u. En dan denken we ook aan de nabestaanden van al diegenen die verdronken zijn in het kanaal. Denken aan al die vluchtelingen, ook aan de grens met Polen en Wit-Rusland. Al diegenen die weer teruggestuurd worden. Alles wat er gebeurt in andere continenten. Bijzonder ook in Jemen. Kinderen die sterven van honger. Ach, Heer, het is niet voor te stellen. Ontfermt u zich. En geef ook dat wij vanuit ons overvloed mogen uitdelen aan diegene, onze naaste, ook ver weg, die in nood verkeert. Heer, we danken u voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Geef andermaal uw zegen over uw dienst. Spaar en bewaar ons voor elkaar. En geef een gezegende voorbereidingsweek. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, onze slotpsalm is psalm 42, vers 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder, en maar de Heer zal uitkomst geven. gemeente hier, gemeente thuis, ontvang, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen.